Hallo iedereen, welkom bij de podcast Peer Review brengt de bodem tot leven. Hoe krijgen we meer regenwormen in onze bodems? Ik ben Jeroen Mathé van Wervel, de beweging voor gezonde landbouw. Ik ga in gesprek met mensen die op weg zijn naar regeneratieve landbouw. Omdat gezonde voeding begint in veerkrachtige ecosystemen. Vandaag, eind augustus 22, spreek ik opnieuw met Inne Kraanhals van de Boerencompagnie in Heverlee. Eén extreem natte en één extreem droge zomer na de eerste episode. Intussen is Inne begonnen met mobiel melken, vrij uniek in Vlaanderen, maar wel een logische combinatie met roterend begrazen. We spreken over hoe het is om te boeren onder publiek toezicht, over innovaties zoals een koeparasol of een doorzaaimachine, en over botanische observaties en het omgaan met klimaatgrillen. Deze episode is de tweede in een reeks over roterend begrazen. Samen met Odyssee Hogeschool startte Wervel in 2019 een lerend netwerk op met boeren die willen vooruitgang boeken in roterend begrazen. Of een stapje verder, leren van pioniers in regeneratief begrazen. Door dieren om de paar dagen of sneller om te weiden, krijgt het gras voldoende hersteltijd. Het doel van zo'n agro-ecologisch beheer van bodem en water is meer dierenwelzijn, meer voederautonomie en meer veerkracht in het systeem.
Dus nu met dat mobiel melken kunnen wij wel naar die verdere percelen, waardoor we het grasland hier meer rust kunnen geven. Ah. En dat zijn eigenlijk de redenen om naar mobiel melken te gaan. Op zich werkt dat supergoed. Koeien leren dat echt snel. Zeker vorig jaar was dat echt een plezier, omdat er was ook altijd vers gras. Mm-hmm. En dan zijn ze heel gemotiveerd. Ze zijn ook wel rustig, omdat ze lekker gegeten hebben. Dus dat melken gaat eigenlijk wel vlot. Ja. Ook na het melken gaan ze direct grazen. Als ze niks te eten hebben, dan blijven ze hangen rond die melkinstallatie en dan beteren ze elkaar. Terwijl als ze weten van, oh, er is lekker gras, dan schuiven ze door. Dus dat werkt in dat geval wel echt goed.
Oké, dag Inne.
Dag Jeroen.
Hier zijn we weer na iets meer dan een jaar. Ja. Tweede opname van de podcast over roterend begrazen. Intussen is er heel wat gebeurd op de boerderij. We hebben een extreem nat seizoen gehad. Mm-hmm. Nu een extreem droog seizoen. Ja. Dus klimaatverandering lijkt volop bezig. Hoe gaat het op de boerderij?
Op zich gaat het goed. Wij zijn gezond, de dieren zijn gezond. Maar we hebben, we ondervinden natuurlijk wel de gevolgen van de droogte. Spreekt voor zich, denk ik. In de groenteteelt gaat dat wel. Met druppeldarmen en zo kun je wel een beetje de groente vooruit helpen. Maar ons grasland is een ramp. Hm. Het is door droogte groeit al weken, maanden bijna niks. Hm. Sowieso zijn dat heel droogtegevoelige gronden. Ik weet niet wat er ooit gebeurd is, maar in elk geval is het zelfs bij een korte, droge periode bij ons al direct voelbaar. Dus met zo lang is dat gewoon een beetje woestijnachtig. Het klinkt als alleen het lijkt. Ja, het is echt gewoon dor. Het enige wat nog groeit zijn wat distels en netels. Mm. En die hebben we tussentijds wel eens gemaaid, maar ons gras staat gewoon echt stil.
En is dat ook op de beste percelen?
Vooral nog weiland in Holsbeek, en dat is nat gebied. Hm. Daar is het eigenlijk wel oké. Alleen de put waar dat de dieren uit drinken is drooggevallen. Hm. Wat ook eigenlijk nooit eerder gebeurd is. Amai. Dus de veehouder voor ons, die had daar ook altijd zijn vee in de zomer. Ja, daar staat vaak zelfs een plaswater zo nat op één helft. We kunnen altijd verplaatsen naar een iets minder nat stukje. En die zei, je hebt altijd water. Maar ja, ze moeten gaan halen.
De kudde zelf, zetten jullie daar ook soms?
Nee, dat is te ver. Nee. Om te melken lukt dat niet. Dus dat is alleen voor jongvee.
Voor jongvee, ja. Laat ons hopen dat dat niet het nieuwe normaal is. Mm-hmm. Zie je een evolutie bij het uitzonderlijke grasseizoen dat we gehad hebben vorig jaar, dat de grond beter geworden is? Omdat vorig jaar zijn jullie begonnen met mobiel melken. Hè? Mm-hmm. Kan je misschien nog even uitleggen waarom dat je dan die stap naar mobiel melken ineens gezet hebt?
Dat is eigenlijk vooral mogelijk geworden omdat we de stal en het melkhuisje hier van de abdij in gebruik hebben genomen en daardoor konden we met de tractor naar de reinigingsinstallatie rijden.
Ja.
Dat is eigenlijk de reden. Voordien moesten wij alles op de wei doen van reiniging en zo. Dus wat elektriciteit, wat een vat voor de afvoer van het vuilwater. En allee, wat doen ze daar helemaal op voorzien? Natuurlijk, als je zo stationair op de wei melkt, dan wordt dat in een modderpoel.
Ja.
Als het een beetje regent, hè, want de koeien trappelen de hele tijd kapot. En wij moesten ook altijd met onze melk te voet. En allee, dat was vrij veel handenarbeid. En daarom hebben we eigenlijk die stap gezet naar mobiel melken. Ja. Ook geeft dat ons toegang tot percelen in de Abdijstraat. Dat is vrij ver om te wandelen met de koeien. Allee, dat ligt allemaal niet zo ver uit elkaar, maar je moet wel rond de vijvers van de abdij. Ja. En omdat twee keer per dag... we melken maar één keer, maar we moeten ook altijd de kalfjes apart. Dus ik denk dat we dat toch gemakkelijk twee keer per dag zouden doen, die wandeling. Dat is eigenlijk niet te doen.
Nee.
Dus nu met dat mobiel melken kunnen wij wel naar die verdere percelen, waardoor dat we het grasland hier meer rust kunnen geven. Ja. En dat zijn eigenlijk de redenen om naar mobiel melken te gaan. Op zich werkt dat supergoed. De koeien leren dat echt snel. Zeker vorig jaar was dat echt een plezier, omdat er was ook altijd vers gras. Mm-hmm. En dan zijn ze heel gemotiveerd. Ze zijn ook wel rustig, omdat ze lekker gegeten hebben. Dus dat melken gaat eigenlijk wel vlot.
Ja.
Ook na het melken gaan ze direct grazen. Als ze niks te eten hebben, dan blijven ze hangen rond die melkinstallatie en dan beteren ze elkaar. Terwijl als ze weten van, oh, er is lekker gras, dan schuiven ze door. Dus dat werkt in dat geval wel echt goed.
Je bedoelt in het geval dat je een uitzonderlijk nat seizoen hebt en dat er gras is.
Ja, dan is dat echt fijn. En nu hebben wij ook wel, vind ik, vrij lang kunnen grazen. Mm-hmm. Lang als in tot half juli, denk ik.
Ja.
En dat was in de zomers van 2019 en 2020, als ik de jaren juist heb, zelfs 18, hebben wij niet zo lang gegraasd.
Wat ook droge zomers
waren. Wat ook droge zomers waren, ja. Ja.
En zie je met dat je dat uitzonderlijk seizoen had met die vele regen een verbetering in de zandbak, zoals je het genoemd hebt, hier vlak aan dat dij? Zie je daar een verbetering met dat roterend begrazen en die regen?
Aan het begin van het seizoen dacht ik van wel. Ja. En ik was echt mega hoopvol.
Mm-hmm.
En we hebben ook echt heel lang geprobeerd om het gras zo lang mogelijk te laten. Ze redelijk snel, het was ook voorjaar, dus we konden ze snel laten doorschuiven.
Ja.
En ik had nog lang dauw ook in het grasland, wat ik tof vond, omdat dat, het regende niet, maar er was wel vocht.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment kwam ook die hele warme wind. Ja. Het heeft eigenlijk heel de zomer serieus gewaaid, vind ik.
Ja.
En daarmee is eigenlijk ook alles stilgevallen. Hè? Ja. Dus de dauw, er was gewoon geen dauw meer. En het is helemaal uitgedroogd gewoon. En dan maakt het eigenlijk niet meer uit hoe kort of hoe lang het gras laat. Het is gewoon gedaan. Ja. Het kropt terug in de grond, precies. Hè? Dat is...
Maar jullie zijn door omstandigheden laat kunnen beginnen met grazen? Dit jaar?
Ja, nee, dat is eigenlijk altijd een moeilijk punt. We hebben dus die kalver bij de koe en de kalvercrash.
Ja.
En als het nog vrij koud is, dan voelen wij een drempel om koe en kalf buiten te zetten. Omdat die kalver dus 's nachts alleen zitten.
Ja.
En dat is misschien ook de publieke opinie die maakt dat wij daar terughoudend naar zijn. Maar als ze dan zo een beetje vies weer geven, dan denk ik, we zullen toch nog maar een week wachten. En eigenlijk, we zouden veel vroeger buiten moeten gaan, maar ik moet tegen volgend jaar uitvissen hoe we dat dan gaan doen met de kalvercrash.
Ja.
Dus die kalvercrash die dient om de kalveren 's avonds apart te zetten.
Mm-hmm.
Wij melken 's morgens en de rest van de melk tot 's avonds is voor de kalfjes.
Is voor de kalfjes, ja. Kan je iets vertellen over de melkinstallatie en ook nog over de uitrusting voor mobiel te melken?
Wij hebben een mobiele melkwagen gekocht op tweedehands. En dat was heel toevallig dat we aan het zoeken waren en dat die online stond. Daarvoor hadden we er ook een, maar om die echt terug werken te krijgen, dus met de melkleidingen en alles van die kar, was dat veel te veel geld. Dus we hebben dan een gekocht die beter in orde was, die ook gewoon gebruikt werd tot de dag dat wij hem hebben gekocht. En dat is eigenlijk gewoon een lange wagen met 5 plaatsen in voor koeien. En tussen alle koeplaatsen is er plaats voor ons om te staan. De koeien doen een opstapje Dus die kar is wat hoger. Ik vind dat wel fijn. Je hebt ook karren die zakken, waardoor de koeien geen opstap moeten doen. Maar bij die van ons moeten ze eigenlijk echt wel een 50 centimeter zeker overbruggen. Ik vind dat wel fijn, omdat dan moeten zelf niet bukken. Dus wij kunnen gewoon rustig staan terwijl de koeien gemolken worden. En dan langs de andere kant is er een deur om weer naar buiten te gaan. Natuurlijk zijn er ook loopplanken die dan ingeklapt worden om te rijden. Dat is logisch. De melkinstallatie wordt aangedreven door de tractor met de aftakas. En verder werkt dat dan gewoon op zijn eigen. Dus de tractor moet wel draaien terwijl dat we melken. Wat heb je daar verder nog voor nodig? Ja, dus als wij dat stationair deden, dat melken, dan hadden we een boiler in de melkwagen hangen. Een vat voor vuilwater. Ja, en dan een reinigingsinstallatie, dus een soort wasprogramma, dat dan koudwaterreiniging doet. En dan heel de cyclus met zeep en zo. Nu is onze wagen opnieuw omgebouwd, waardoor dat de boiler hangt in de stal natuurlijk. En het wasprogramma hangt ook in de stal. Dus al die dingen hebben we kunnen uithalen uit de mobiele melkwagen. Maar voor de rest is dat wel dezelfde wagen. En dus als we op de wei melken, dan draait de pomp van de mobiele melkinstallatie. Als wij hier komen om te reinigen aan de stal, dan draait de pomp van de installatie binnen.
Ja.
Dus dat mobiel melken is natuurlijk in het weideseizoen. In de winter melken we ze gewoon in de stal. Maar het is fijn dat we de reiniging van de binneninstallatie ook kunnen gebruiken voor onze mobiele installatie. Die man van wie dat wij de melkwagen hebben gekocht, die had altijd 60 koeien gemolken op de wei met die kar. Dus
2 keer per dag.
Ja. Ja. En die vond dat zalig, omdat...
Die roteerde ook.
Dat denk ik niet.
Ja.
Maar ja, ik denk dat die meerdere percelen, allee zo...
Ja.
Dan een keer 3 weken daar, een keer 3 weken daar, een keer 3 weken daar. Die vond dat zalig, want ze hadden dan moeten opschalen natuurlijk. En dus ook een melkstal gebouwd. En dat vond hem eigenlijk maar stom, want hij moest altijd uitspuiten. Na elke melkbeurt... En met die mobiele installatie, de mest blijft op de wei. En...
Dus hij had er spijt van dat hij zijn installatie verkocht had.
Hij vond dat echt spijtig.
Ik wou eigenlijk vragen, waarom heeft hij zijn installatie verkocht? Maar je hebt eigenlijk al geantwoord.
Ja, zij hadden hun boerderij echt in het midden van het dorp. En er kwam meer en meer commentaar ook van het dorp dat zij altijd met die kar passeerden door die straten. Dan hebben zij dus onder druk van... Is het onder druk van het dorp, onder druk van schaalvergroting, dat weet ik niet. Een nieuwe stal gebouwd, met plaats voor meer melkkoeien en dan ook echt een melkput. En daarmee hebben zij dan hun installatie verkocht.
Een jammere zaak, hè.
Ja, hij vond dat ook wel echt erg. Dat zo de gemeenschap is die dan u dwingt om uw bedrijf uit de gemeenschap te trekken. Hè? Want zij zijn dus met hun melkvee, hun vleesvee stond dan nog in de oude boerderij, maar met al het melkvee echt buiten het dorp gegaan. Ja. Dat zegt wel veel, hè.
Dat is eigenlijk raar, want langs de ene kant willen mensen de koeien juist in de wei, maar de gevolgen daarvan zijn ze niet bereid om te dragen. Jullie hebben dit jaar beslist om in de winter te blijven doormelken. Wat is de redenering daar achter geweest?
Dat is voornamelijk financieel. Dus wij moesten... eigenlijk altijd onze koeien in december droog zetten. Of de koeien daar nu zin in hadden of niet, dat moest. Ja. En dat is eigenlijk niet eenvoudig. Vooral vorig jaar hebben we dat gemerkt. De koeien kwamen eigenlijk vol melk nog van de wei. En wij zijn 2 koeien moeten blijven melken heel de winter lang. Die gaven 10 liter, ik kon niet stoppen.
Ja.
En dan begon de eerste weer te kalven. En ja, we zijn gewoon dus blijven melken. Sowieso hadden we ook al wel onze rekenoefeningen gemaakt. Het kost heel veel geld om een koe 6 maanden droog te bestaan. Want sommige die kalven dan pas in mei, begin juni. We proberen die wel allemaal zo vroeg mogelijk te hebben, maar dat lukt gewoon niet altijd. En dan op een duur waren wij dus koeien 1,5 jaar gewoon aan het eten geven zonder dat die melk gaven.
Ja.
En dat kost handenvol geld.
Nu, jullie hebben, als ik me goed herinner, bij de vervanging van de melkinstallatie... ook ineens een enorme productietoename, mag ik het zo noemen? Gaven de koeien dan meer melk? Of was de afstroomse efficiëntie gewoon enorm toegenomen.
Wij denken dat dat met de melkinstallatie te maken heeft, dat die langer, dat die pulsering of zo, in elk geval, ja, iets werkt beter voor de koeien.
Want de productiesprong was wel...
Was enorm.
Enorm, hè?
Ja, dat was van 60 naar 85 liter van de ene dag op de andere met dezelfde koeien.
Ja.
Dus dat kan alleen maar te maken hebben, denken wij, met die klauwen, de melkinstallatie. Het is wel moderner, ook al is het tweedehands, het is wel moderner nu, de klauwen die we gebruiken. Heeft het daarmee te maken? Ik weet het niet.
Ja.
Maar ja, het is wel mooi meegenomen.
Dus wat zou je dan aanraden als mensen ermee willen starten?
Ja, om je goed te informeren bij melktechniekers ook. Iemand zoeken met wie dat je goede afspraken kunt maken en die dat je ook kunt bellen als je een probleem hebt.
Ja.
Iemand die oplossingen ziet eerder dan problemen.
Ja.
Ik denk dat dat een belangrijke is.
En mogen mensen jou contacteren als je daar vragen over
krijgt? Ja, zeker.
Dat is leuk. Ja, misschien even op de vegetatie focussen. De grassen en de kruiden die je tegenkomt in het grasland. Zie je daar een evolutie dat dat met het roteren verbeterd is? Of een beetje de vraag van waar leg je de focus op de gewenste of op de ongewenste kruiden? En zie je daar een evolutie met het management?
Oh, het is moeilijk te zeggen met zo'n jaar, hè. Ik heb eigenlijk geen grasgroei meer gezien sinds het begin van de zomer.
Mm-hmm.
Wat aan mij wel opvalt, is dat de klaver het wel goed blijft doen. En ik heb nogal van andere boeren gehoord dat als je roteert, dat de klaver het lang, dat die zich eigenlijk wel goed kan voelen.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk wel tof, want die blijft ook, die is ook wel echt meer droogteresistent, ook de witte zelfs.
Ja.
Dat zie ik wel. Wat doet het nog goed? Ja, dat is weegbree en chicorij natuurlijk. En de koeien eten dat ook echt wel op.
Mm-hmm.
Eén keer dat echt een stengel maakt en zo, natuurlijk niet meer, maar in bladstadium vinden ze dat wel echt lekker. Ja, grassen, we hebben redelijk wat kroppaar en ik vind dat nog wel moeilijk omdat die vrij snel in zaad gaat. Maar dat is wel een die graag droog staat.
Ja.
Maar het is niet zo'n evidente. Voor die kroppaar zouden we, en ook voor andere grassen denk ik, zouden we veel vroeger in het seizoen op de wei moeten en echt al een keer een tour gedaan hebben. Maar dan zit ik met mijn kalfjes, dus daar loop ik echt te zoeken.
Ja.
We hebben ook al gedacht van misschien moeten we soms de kalveren die vroeg in het jaar geboren worden, moeten die langer voltijds bij de moeder blijven dan de kalfjes die in mei geboren worden bijvoorbeeld. Nu hebben wij voor allemaal een vast ritme.
Ja.
Misschien moeten we dat ook opschuiven zodat we veel vroeger in het jaar al van het gras kunnen profiteren. We hebben één keer gemaaid voor ongewenste planten. Dus we hebben de distels, voordat ze hebben wel in bloei gestaan, maar toch hebben ze op tijd proberen te maaien. En dan die brandnetel hebben we ook wel een keer kort gezet. Gewoon omdat de koeien gaan daar niet meer door. Dat worden eigenlijk behoorlijk grote plekken op den duur. En één keer per jaar vind ik dat eigenlijk wel oké om dat te doen. En ik zie ook wel dat het nu veel rustiger is met die planten. Dus ik denk dat we dat misschien toch één keer per jaar gaan moeten doen totdat het gras echt sterker wordt.
Eten de koeien brandnetels en of distels in gedroogde vorm, eventueel?
Niet zo extreem. Maar we hebben toevallig een keer onze twee ezels op de wei gezet. Er was een evenement aan de abdij en die eten die distelkoppen op. Dus misschien moeten we ook de ezels wat meer inzetten.
Misschien diersoorten
werken. Ja.
En ezel en koe, kunnen die met elkaar om?
Ik denk dat de ezel best na de koe komt. Dat de koe al het rijke eet. Ja, dan is het rijk voor een ezel.
Ja.
Dus ik denk dat we sowieso gaan moeten opletten met die ezels. En klaver en zo, ja.
Ja, die natte zomer van vorig jaar. Heb je daar veel vertrappingsproblemen gehad? Of waren jullie altijd in een situatie dat er voldoende snel kon geroteerd worden?
Vorig jaar konden wij voldoende roteren. Was er echt geen probleem.
Hm.
Maar dat is dan het voordeel met die heel droge gronden. Als het dan extreem nat is, hebben we daar ook geen last van.
Nee.
Wat dat wel was, door mobiel te melken, je hebt wel je tractorspoor. Dus we reden wel sporen met een tractor in het grasland. En dat is dan een beetje kijken. Ja, je hebt altijd ergens verlies. Oftewel, melken we stationair en wordt het daar een modderpoel. Oftewel, hebben we een tractorspoor. Er is eigenlijk altijd wel iets. Maar ik vond dat nu niet zo'n... Als je altijd gewoon hetzelfde spoor rijdt, valt dat ook wel mee.
Heb je in het nat seizoen gemerkt dat er meer aandoeningen waren, zoals klauwproblemen of wat er op deze grond was?
Dat viel wel mee. Er is wel een koe geweest met een probleem met een klauw. Dat gebeurt natuurlijk ook af en toe. De indruk die ik had, dat ze zo in november, dat hun weerstand wat minder was. Dan heb ik denk ik iets pokkenachtig gezien bij sommige koeien op hun uier. En ik had een indruk dat het besmettelijk was. Dus dan zijn we zo wat meer beginnen opletten dat je niet een gezonde koe na een besmette. Dat viel eigenlijk heel goed mee, maar ze hadden zo plekjes op hun spenen. En ik zag dat dat van de ene koe naar de andere ging. En dan is dat ook eigenlijk vanzelf weer doorgegaan. Maar ik denk dat ze het toen in november wel echt even lastig had. Het was heel vochtig. Het werd dan al wat kouder. Ik denk dat het dan wel het nat wat op hun weerstand begon te wegen. Dat denk ik wel.
Ja, en wanneer zijn de koeien dan uiteindelijk binnengeraakt?
Begin december. Dus we zijn dan vrij snel binnen kunnen komen omdat de stal hier klaar was. En dan konden we ook nog verder melken. En dan was het eigenlijk de bedoeling om met kerstmis te stoppen. Omdat dan ook de zuivelpakketten gedaan zijn. Maar die twee koeien, die wilden niet stoppen. Ik verkoop ook melk aan een koffiebar. En dan kon ik alles wat we nog aan het melken waren, daar naartoe.
We zitten met een enorme droogte dit seizoen. Heb je voldoende poeder kunnen opslaan voor de winter? En hoe ver zit je daar al mee? Want ik veronderstel dat je dat nu aan het voeren bent.
Ja, het gaat goed vooruit. Ik denk dat wij gemiddeld sowieso 1 baal per dag aan de melkkoeien. En dan, dus we gaan denk ik wel zeker 10 balen per week aan het voederen zijn. Dus dat gaat snel.
En de kwaliteit was in orde van het opgeslagen voer?
Ja, hoewel we hebben ook redelijk veel ruw materiaal. Dus eigenlijk is we hebben iets te veel ruw materiaal ten opzichte van het goed materiaal. We zijn aan het kijken om nog bij te kopen om te kunnen blijven melken.
En ga je dan een menging geven van wat meer uitstek?
Dat zou ideaal zijn, maar die stal is echt niet gemaakt om te kunnen. Allee, dan moet ik alles met de riek voederen. Dat is keiveel werk. Dus voorlopig is dat niet. Dus ik had ook een aanbod om luzernebalen te kopen. Maar ik sla dat af, omdat ik kan dat niet mengen met iets anders. Ik kan dat niet gemengd voederen. En dan is dat een veel te sterk voedermiddel. Dat kan niet. Dus wij moeten eigenlijk al redelijk gebalanceerde balen voederen om eraan uit te geraken op dit moment.
En zie je dat gewoon te veel ruwvoer is nu en dat de productie daar sterk achteruit gaat? Of is het nog altijd voldoende eiwit?
De kwaliteit is redelijk goed. Dus in terugval van melk hebben we niet zoveel last. Ze geven eigenlijk meer melk nu dat ze binnen staan dan toen ze buiten stonden. We hebben ook wel wat kalfjes nog gespeend. Maar ook los daarvan verbruiken ze minder energie. Ja. Dus dat is zeker efficiënter om ze nu toch binnen te hebben. En dan, voor dat ruw materiaal, dat is dan eigenlijk voor de dieren die traag mogen groeien. Ons vaarzen, die zijn niet gedekt, die is pas voor volgend jaar. Dus dat die een beetje trager groeien, dat is helemaal geen probleem. Maar die groep is natuurlijk kleiner, dus ik ben wel op zoek naar eten van een goede kwaliteit.
En jullie hebben een tijd lang bale grazing gedaan nog, tijdens de droogte?
Ja, we zijn eigenlijk al ons vee moeten gaan halen, omdat dus de beek en de put leeg waren. En dan hadden we hier zoveel vee. Plus ze gaven dan die hele warme dagen, zo 5, 36 graden. Er was minder melk. En dan dachten we, we gaan die beesten gewoon binnenzetten. We hebben ook heel veel vruchtbaarheidsproblemen nu met de hitte. En ik hoor van de inseminator dat het bij nog andere boeren moeilijk gaat. En door ze binnen te zetten, loopt hun lichaamstemperatuur niet zo op. Ze staan niet in dat Alleen nu valt het vandaag wel mee, maar eigenlijk voor vruchtbaarheid en voor efficiëntie van voeder zijn we toch binnengekomen met de dieren.
Andere collega's die gedaan dezelfde reflex om ze binnen te zetten bij dit weer?
Ja, we hebben hier vlakbij nog iemand, dat is een conventionele boer, die heeft vleesvee. Die heeft ook al zijn vee binnengezet, ook omdat hij, dat is nog erger, die moet altijd rondrijden met water. En met zo'n heet, dat moet hem sowieso elke zomer doen, met zo'n heet weer heeft dat geen zin. En hij heeft ook, er was ook niks meer te eten voor zijn beesten. Dus hij heeft ook al zijn dieren binnengezet om, als je dan toch aan het eten geven bent, is dat veel gemakkelijker. We hebben wel geprobeerd om overal drinkbakken altijd te zetten, zodat ze minder ver moeten wandelen. Maar dat blijft wel zoeken. Er zijn gemakkelijke lekken. En allee, ja, blijft wel iets waar je constant mee bezig moet zijn eigenlijk. Hè. Met ja. infrastructuur gewoon. En...
Een reden waarom het stripbegrazen niet lukte vroeger, was het gebrek aan schaduw. Kan je dat wat meer uitleggen? En jullie hebben nu een koeparasol. Is dat dan de oplossing daarvoor?
Dus de vorige warme zomers probeerden wij eigenlijk... Allee, begonnen we altijd met goede moed aan het weideseizoen. Was besloten om te kunnen stripbegrazen.
Ja.
Maar het werd dan eigenlijk veel te warm. Waardoor dat we toch altijd naar dezelfde plekjes weiden moesten. Zodat de dieren wat schaduw hadden. We zitten hier natuurlijk ook heel publiek. Daar komt heel gemakkelijk commentaar op.
Hm.
Sowieso is schaduw super belangrijk voor dieren, dat ga ik echt niet in vraag stellen. Maar het is wel zo dat mensen over het algemeen wel zeer gevoelig zijn aan ja, hoe de dieren in hun ogen behandeld worden. Ik merk ook wel een groot verschil tussen wat de stadsmensen ervaren als dierenwelzijn. Die vergelijken dat natuurlijk met mensen heel gemakkelijk. Terwijl een koe natuurlijk een heel ander dier is. Maar los daarvan heeft een koe echt wel schaduw nodig. Dus we zorgden daar ook voor. Dat was heel veel werk. Dus dan gingen we met de kudde naar dat tijdelijk weilandje. In een bebost stuk. En dan s'avonds laat, meestal pas om 9 uur of zo, brachten we ze terug naar de wei. Om ze 's morgens te
maken. Maar dan is heel uw rotatiebeheer...
Oh, dat gaat niet.
Een zootje.
Ja, ja. Dat lukte dus niet.
Ja.
En dan hebben we aan het eind van de zomer van 2020, volgens mij, de koeparasol gekocht. Dat was natuurlijk aan het eind van de warme zomer. Maar ik vind dat iets fantastisch. Dat kost superveel geld, dat wel. Maar we moeten ons nooit nog zorgen maken over schaduw. Nooit.
Superveel geld.
18.000 euro was dat voor een toonzaalmodel.
Ja.
Wij hebben dat gelukkig in samenwerking met de stad Leuven kunnen kopen. Of de erfgoed zitten op Dij van Park.
Ja.
Omdat zij willen het open landschap hier graag behouden.
Ja.
Dus zij hebben niet graag dat er veel bomen komen. Een schuilhok is natuurlijk ook moeilijk, want dat is iets permanent, dat staat er altijd. Schuilhokken waren we uiteindelijk overeengekomen, maar dan hebben wij die koeparasol gevonden,
Eigenlijk nog een betere oplossing is.
Wat lief?
Wat eigenlijk nog een...
Een veel betere oplossing, want wij kunnen dat inzetten op meerdere weiden. Er moeten geen 3 schuilhokken of 5 schuilhokken gebouwd worden. Dus dat is veel goedkoper, het ziet er properder uit. In de winter is dat ook gewoon weg, we kunnen dat inklappen. Ja, dat is ideaal.
Maar het verplaatsen heb je een tractor voor nodig.
Ja, ik zou heel graag een koe opleiden. Maar die dat
een paar trekt.
Meter kan verder trekken. Hè.
Wow.
Maar dat is nog niet gelukt.
Dat is nog niet gelukt.
Dus ja, we kunnen dat ook met onze knieklader doen. Of een tractor.
Ja.
Een auto kan dat eigenlijk ook trekken. Hè.
Mm-hmm.
Dus het is maar te zien welke...
Maar met 2 mensen zelfs zou het
dat heb ik nog niet geprobeerd. Ik ben hier meestal alleen.
Ja.
En we zijn toch wel geregeld met een machine in de buurt. Dus meestal kan ik dat ook wel combineren.
Ja.
En wat dat ook wel... Ik probeer het dan te zetten dat hem 3 dagen op zijn minst kan blijven staan. Dus als ik ooit een koe heb die dat kan trekken, dan zou ik hem elke dag kunnen verplaatsen. Of we hebben ook al gedacht, er zijn van die caravantoestanden, zo van die pilootdingen die een caravan helpen op een plaats zetten. We hebben ook al gedacht, misschien bestaat er ook wel iets waarvoor dat we, ik weet het niet, dat we geen tractor of knieklader nodig hebben om die te verplaatsen. Het is waar, je moet een machine hebben om hem te verplaatsen, maar het moet ook wel bestand zijn tegen koeien. En die kunnen daar tegen schuren en ze zijn er echt wel beroerd mee. Er staan ook borstels op, ze zijn er super content.
Ja.
Altijd hun vacht aan het poetsen. Die is opvouwbaar.
Ja.
Dus die kan eigenlijk met alle weer buiten blijven staan.
Mm-hmm.
En in open toestand tot 5 beaufort, dan waait het eigenlijk al wel stevig. Dus dat is wel iets, we hebben ook even gedacht, moeten we iets dergelijks zelf bouwen. Maar ik denk dat we hem een maand of 2 misschien zouden hebben kunnen gebruikt hebben. En dan was dat losgewaaid of kapot. Of...
Ja.
Dus het is wel iets waar heel erg over nagedacht is.
Ja.
Ik zou het niet meer willen missen.
Ik sprak daar net over dat het publiek nauw toeziet, omdat het zo'n publieke zitten is. Hebben die commentaar gehad tijdens het natte seizoen?
Ja, dan vooral met de kalveren. Omdat die dan 's nachts alleen zitten en wij strooiden natuurlijk hun crash wel in. Mm-hmm. Dus we verplaatsen die crash, maar we strooiden die dan ook wel in. Maar dan nog, ja, er was geen afdak. We hebben dan zelf ook zitten denken, moeten we iets doen? Wat kunnen we doen? Ik vind dat publiek toezicht, dat heeft zeker ook voordelen. Omdat als er iets met een koe is, zijn er heel veel mensen die het zouden kunnen gezien hebben. En die ons dan ook bellen.
Ja.
En dat heeft ook al het leven van een koe gered.
Ja.
Dat was ook vorig jaar, die had opgeblazen pens. Dus dat was een tijdbom. En we waren er op tijd bij, omdat er iemand heeft gebeld.
Ja.
Maar af en toe merk ik dat mensen heel ver staan van de landbouw. En niet begrijpen hoeveel erbij komt kijken. En dat dat echt niet evident is om altijd met alles rekening te houden en altijd alles in het ideale scenario te krijgen.
Ja.
Dat lukt gewoon niet.
Ja. De beste stuurlijst aan allemaal.
Ja.
Ja, je hebt toen we hier een maand geleden kwamen, heb je gezegd dat je op dit moment een roterend begrazen light toepast. Kan je eens zeggen wat je eronder verstaat en wat de reden is daarvoor?
Voor mij is dat dagelijks de voorste draad verzetten, maar geen achterdraad gebruiken. Omdat ik opzie tegen dat extra werk. Omdat ik toch nog altijd het gevoel heb dat ik mij dat niet kan permitteren om daar langer tijd aan te besteden dan echt strikt noodzakelijk. Wat ik daar ook onder versta, onder die light versie, dat is dat ik niet extreem zit uit te rekenen hoeveel vierkante meter onze koeien per dag krijgen van voeder. Ik meet ook niet hoeveel gras er staat. Het is echt wel een beetje natte vingerwerk. Waardoor ik denk dat we ook wel opbrengst laten liggen, grasopbrengst. Maar het is een beetje pragmatisch. Het is roeien met de riemen die we nu hebben. En ik denk elk jaar een stapje.
Mm.
Ik zie gewoon niet hoe dat ik het anders in goede banen moet leiden.
En het had ook iets met drinkbakken te maken, denk ik, hè?
Ja, ook. Dus omdat er geregeld lekken zijn en zo, is dat mij niet gelukt om overal... Ik heb wel meer drinkbakken gezet dan vorig jaar, maar ik heb ze niet allemaal kunnen zetten.
Mm.
Door tijdsgebrek. En dan is het ook wel veel gemakkelijker dat de koeien gewoon naar één drinkpunt of twee drinkpunten in de wei kunnen gaan.
Mm.
En daardoor kan ik ook geen achterdraad zetten.
Wat is eigenlijk het areaal waar de koeien over roteerde en zitten daar ook akkerbouwstukken in?
Dat gaat een 8 hectare zijn, geloof ik. Misschien 9. Hier en dan de Abdijstraat.
En hoeveel daarvan is ook in een akkerrotatie?
Niet meer. Dus die gronden die brengen eigenlijk ook helemaal niks op als akkerland.
Ah.
Dus we willen dat voorlopig niet meer inzetten voor onze akkerbouwteelten.
Dus de keuze is gemaakt om dan naar permanent grasland?
Ja. Ja.
Want na x jaar wordt dat een definitieve keuze, denk ik, hè? Je kunt dat niet meer
zou kunnen, maar daar hebben we eigenlijk geen problemen mee.
Nee.
Hoe pas je je eigenlijk aan de klimaatgrillen? We hebben er nu vorig jaar en dit jaar en de jaren daarvoor eigenlijk toch situaties meegemaakt qua droogte of extreme vocht dat we eigenlijk nog niet zo aan gewoon zijn. Hoe pas jij je daaraan aan of hoe bereid je je daarop voor, mentaal en organisatorisch? En wat zie je bij collega's daar rond?
Voor ons is dat vooral vroeg beginnen met ruwvoeder in te slaan. Dus zelf goed bijblijven met maaien en ook al contacten leggen om te kopen. Hetzelfde geldt voor stro, want vorig jaar was er ook helemaal niet veel stro. Verder hebben wij een zaaimachine gekocht, een doorzaaimachine. En wij willen dat gebruiken in akkerbouwteelten, maar eigenlijk ook in ons grasland. Om eenjarige door te zaaien in het grasland. Zodat we in het najaar nu eigenlijk roggen kunnen zaaien, bijvoorbeeld. Dat maakt dan massa vroeg in het jaar.
Mm.
Dan zouden we willen gaan naar meer warmteminnende eenjarige. In een poging om dat hier meer beworteld te krijgen, meer doorleefd. Dat er meer gewoon leven in de bodem komt. En op die manier ook meer veerkracht.
Ja.
Dat is de bedoeling met die zaaimachine. Ik heb dus Pieter van de nomaderij, die heeft geëxperimenteerd met doorzaaien, maar heeft het gewoon met de hand gestrooid. En hij merkt dat je vooral heel goed op tijd moet zijn. Zo ook voor die droogte, of die zomerminnende gewassen. Hij had met een jaar lupinen en zo gewerkt.
Hm.
Eind mei moet je niet meer zaaien. Je moet dat echt begin mei doen. Ik denk ook wel met een doorzaaimachine dat we meer kans op slagen hebben, gewoon omdat die zaden al schoon echt in de grashouden gereden worden.
Kan je dat combineren met koeien die erop staan? Die het zaad nog beter verankeren? Of
ja,
die het zaad zelfs volledig verankeren, dat je geen machine meer nodig hebt?
Ja, dat wouden we ook wel eens proberen om ze gewoon erop te laten lopen. Maar onze situatie is ook zo precair dat we alles op alles willen zetten om zoveel mogelijk nog te kunnen laten groeien. En die machine is er toch. Ik hoop dat we die op termijn niet meer nodig hebben in het grasland. Hè.
Ja.
Dat zaad is ook heel duur. Hè. Rogen valt nu nog mee, maar als je naar die lupinen en zo begint te gaan, kost dat ook veel geld. Dus als we dan toch die machine hebben staan, we schrijven die al af. Dan is het een beetje dwaas om ze niet te gebruiken. Maar ik zou wel graag zaaien, de koeien erover laten lopen, die vertrappen dat nog eens goed in. En als die rogge bijvoorbeeld zich al wat gevestigd heeft in het late najaar, dan mogen de koeien dat wat mij betreft al eens rustig begrazen. Niet extreem, maar wel al een beetje. En dan gaan we er redelijk vroeg in het jaar, denk ik, opnieuw aan kunnen beginnen. Dat willen we nu.
Dan heb je de verlenging van het seizoen, zowel aan het einde als aan het begin.
Dat hopen we. Dat en dan ook de zomerdip misschien opgevangen met die eenjarige gewassen. Die zijn ook veel meer gemaakt om te groeien.
Welke soort denk je dan?
Ik zou het moeten nakijken, maar sowieso die lupinen is wel interessant. Ik geloof dat sorghum ook wel iets is dat wel graag in de warmte staat. Klavers is blijkbaar wat moeilijker, maar er zijn ook wel eenjarigen, denk ik, dat daarvoor kunnen gebruikt worden. Dus ik moet eigenlijk deze winter daar mijn studie aan wijden, maar we gaan nu beginnen met die roggen, zien wat dat geeft. En dan onze zaden bestellen dat we te bestaan voor volgend jaar. Maar ik zou ook wel eens even nog willen horen naar andere melkveehouders, want natuurlijk zijn melkkoeien. Hè. De gewassen die we gaan zaaien mogen ook niet smaken of zo in de melk, omdat je dan... Op dat vlak weer een moeilijke...
Gabe Brown heeft daar sorghum sudangrass, daar ervaring mee opgebouwd. Maar dat is ook niet voor melkkoeien, dat is voor vleesvee.
Ja, dat is vleesvee. Dat is soms moeilijk. Heel veel, wat je vaak leest over roterend begrazen, is vaak toch wel vleesvee. Dat is soms wel echt een zoektocht. Hoe vertaal je dan naar melk?
Ja.
Ik ken niet heel veel boeren die doen wat wij hier proberen.
Ine, heel erg bedankt voor de interessante bijdrage. Ik kijk er naar uit om het vervolg bij te wonen.
Ik ben ook heel benieuwd.
Ik blijf fan van rauwe melk.
Merci.
Deze reeks krijgt steun van de Vlaamse overheid en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Bedankt voor het luisteren. Als je vanzelf op de hoogte wil blijven van nieuwe episodes, kies dan abonneren of subscribe in jouw podcast-app. Heb jij een mening, feedback of een goede suggestie voor een volgende gast? Spreek een bericht in via wervel.be/podcast. Ga in dialoog met Wervel VZW op Twitter, LinkedIn en Facebook.